Vanavond komen wij toe aan psalm 33. Dat gaat tamelijk naadloos, moet ik u zeggen. Want psalm 33 kent geen opschrift. Geen introductie, staat ook niet boven wie hem geschreven heeft of iets dergelijks. Sterker nog, psalm 33 begint met dezelfde uitdrukkingen als dat vers 32 eindigt. En gaat dus in één adem door, als het ware. Misschien kun je het wel als twee psalmen, kun je die twee psalmen wel bij elkaar voegen tot één. Maar ja, dan krijg je last met de nummering natuurlijk, hè. Maar goed, ik denk toch dat ze op een of andere wijze bij elkaar horen. Hetgeen ook aangegeven wordt doordat inderdaad psalm 33 begint waar psalm 32 eindigt met het noemen van gij rechtvaardigen, zingt vrolijk in de Heere. Dat was vers 11 van psalm 32. Verblijft u in de Heere en verheugt u gij rechtvaardigen en zingt vrolijk, alle gij oprechten van harte. En dan 33 vers 1. Gij rechtvaardigen, zingt vrolijk in de Heere, lof betaamt den oprechten. Enzovoorts. Verblijft u in Jezus uw Heer, gij allen oprechten van hart. De uitdrukking uit, wat lied is het, 655? Of zoiets. Uit de bundel van Johannes den Heer. Die woorden zijn kennelijk aan deze psalm ontleend. Dat zou men doen. In psalm 32 heet dat nog. Daar waar de mens gelukzalig is omdat hem de ongerechtigheid niet wordt toegerekend. En wiens overtredingen vergeven zijn en wiens zonden bedekt zijn. Dat was psalm 32 vers 1 en 2. Die bovendien een schuilplaats heeft gevonden bij de Heer in Sela. Om daar maar nog even op terug te grijpen. Zulke verloste mensen zouden zingen. Want dat is waar het over gaat. Muziek maken. Ik heb het altijd een vreemde zaak gevonden. Ik zal wel bevooroordeeld zijn en erfelijk belast zijn of zo. Maar ik heb het altijd een vreemde zaak gevonden dat er christelijke kringen zijn. Zich christelijk noemende kringen waar muziek verboden is. En nou, als ik erover nadenk, dan kom ik ineens bij het idee dat die vergaderingskringen waar ik uitkom, dat daar een grote, richting is daarbinnen waar muziekinstrumenten überhaupt verboden waren. Dat was dan bij ons weliswaar niet het geval. Wij waren erg werelds. Wij hadden thuis een piano. Dat heb ik ook nooit begrepen, want als je bij andere christenen kwam, die hadden geen piano, die hadden niks. We mochten niet zingen, of er stond een harmonium. Naar een harmonium. Een psalmenpomp noemen wij muzikanten dat, maar dat wist ik toen nog niet. Later heb ik wat vakjaren gewoon moeten leren. In mijn opleiding, zal ik maar zeggen. Maar goed. Maar dat mocht dan nog net wel. En mondorgel, dat kon ook soms ermee door, want dat was eigenlijk geen muziekinstrument. Dat hoorde er niet bij. Dat is dus het eerste instrument wat ik speelde, geloof ik. Weet ik niet meer. Maar kan ook een blokfluit geweest zijn. Weet ik niet meer. Piano vond ik niet zo interessant. Achteraf hoorde ik dat de piano in huis was, omdat mijn moeder piano speelde. Maar die was uit vrijzinnige huizen, kwam ze. Hè? Van vrijzinnige huizen was dat. En daar hoorde het bij de opvoeding. En vooral voor de meisjes. De meisjes moesten piano spelen. Ken u Jelly Roll Morton? Word u niet geacht kennen. Dat is niet christelijk. Maar Jelly Roll Morton, een van de belangrijkste figuren in de oude jazz. Een pianist. Die is pas op latere leeftijd gaan piano spelen, want hij dacht dat piano alleen voor meisjes was. Dat is in Amerika zo. Meisjes moesten piano spelen, jongens niet. En vandaar dat als je Gator-opnamen ziet, dan kom je daar nogal eens vaak, de oudere Gator-opnamen, die video's, kom je nogal eens dames tegen die de sterren van de hemel spelen op de piano, hè. Want die dames leerden dat van kind af aan, de mannen niet. Maar goed, dat even terzijde. Achteraf heb ik begrepen, uit de Bijbel, maar ook uit de muziekgeschiedenis overigens, maar daar mag ik niet over praten nu. Daar hebben ze me niet voor ingehuurd, maar muziek per definitie een christelijke aangelegenheid is. En dat heel onze zogenaamde kunstmuziek, wat ik ook een raar woord vind, maar onze westerse muziek, wat wij van oudsher klassieke muziek noemen, zal ik maar zeggen, dat die helemaal 100% ontwikkeld is geworden in de kerk, binnenkerkelijke kring. Daar maakt men muziek. Nou ja, dat had wat voeten in de aarde, daar zal ik u nou niet mee vermoeien. Want bij gelegenheid vonden ze het weer niet goed genoeg. Toen moesten de speciale beroepslui moesten het gaan doen. Toen mochten niet meer samen gezongen worden. Samenzang werd verboden, want het was niet goed genoeg. Je kan toch niet iedereen mee laten zingen voor de Heer, al die lelijke stemmen. Dus toen kreeg je beroepskoren. Die kregen een speciale plaats in de kerk. En dat stukje van in, dat wordt, toen werd het dus architectuur, want dat stukje uit de kerk heet nog steeds het koor. Daar zit dan het koor, want het volk mag niet zingen. En je hebt nog zelfs in Engeland, weet ik het zeker, heb je nog van die opleidingsscholen waar lui opgeleid worden voor het zingen in het koor van de kerk. Beroepshalve wel te verstaan. Dat is beroemd, enzovoorts. Maar onze moderne muziek is inderdaad afkomstig uit de kerk. Het was trouwens, mag ik u even vertellen, aan het begin van de avond heb ik geen haast. Zijn we even bij elkaar, ik moet toch mijn koffie nogal drinken. Het was een monnik, die, ik weet niet hoe christelijk dat is, maar voor een buitenstaander is dat christelijk. En in ieder geval iemand die zijn leven doorbrengt in kerkelijk verband, was een monnik die een jaartje of 1000 geleden het notenschrift heeft uitgevonden. Dat kennen ze over heel de wereld niet, hè? Notenschrift. Is het niet. Dus muziek kan je daar wel maken, maar niemand kan het onthouden, of alleen als het eenvoudig is. En als het moeilijk is en men kan het onthouden, is men na enige tijd weer vergeten. Dus liederen slijten ook dan, hè? Muziek slijt af en dan moet men het weer opnieuw uitvinden. Maar het begrip componist bestond helemaal niet eens. Want ja, iemand kan wel wat componeren, maar dat is maar onzin. Dan moet je dus opschrijven, maar dat kon men niet. En toen binnen de kerk heeft men dat ontwikkeld, dat notenschrift. En toen ontstond het fenomeen van compositie. Dan kon je iets muzikaal vastleggen. En niet alleen eenstemmig, maar ook meerstemmig door elkaar. En dat kon bewaard worden, enzovoorts. En zo is die westerse gecompliceerde westerse muziek ontstaan. Nou, goed, meer mag ik u daar nou niet van vertellen. Dit kan nog net, vind ik. Maar het is maar om aan te geven dat ook volgens de Bijbel, want dat lezen we zo meteen, dat ook volgens de Bijbel muziek maken volstrekt christelijke aangelegenheid is. Als er iemand reden heeft om muziek te maken, dan zijn het juist gelovigen. Ik heb het trouwens ooit nog eens nagevraagd aan Daniel Waaienberg. En die zei gewoon, muziek, dat is de enige kunstvorm die ons Joden is toegestaan. Nou ja, hij beschouwt zich niet als Jood, hij beschouwt zich als christen. Maar hij zei het wel zo, het is de enige kunstvorm die in het Jodendom officieel is toegestaan. En hij bedoelde via de Mosaïsche wet. Want er staat, gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. Dus beeldende kunst is verboden. En dat blijft alleen nog de meest abstracte kunstvorm over die er bestaat. En dat is muziek. En dat kan je rustig zeggen als je muzikant bent van je vak. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar zo wordt het hier wel beschreven. Daar is een goede reden voor. Muziek is eigenlijk mozaïek. Dat is hetzelfde woord. En het veronderstelt dat het samengesteld wordt uit verschillende componenten. Dat verschillende partijen, verschillende stemmen, verschillende functies ook, samengevoegd worden tot één geheel. Waarbij je afvraagt in hoeverre dat mogelijk is zonder notenschrift. Sommigen denken dat het niet kan, maar ik doe nooit anders, eigenlijk. Je gaat met een man of wat bij elkaar, je telt tot 4 en dan begin je gewoon. En dan luister je naar elkaar en dan probeer je er samen wat van te maken. Als dat niet gebeurt, wordt het toch nooit wat trouwens. Maar dat is de essentie van muziek. Dan zult u zeggen, dat is volksmuziek. Dan zeg ik, dat is de enige echte muzieksoort die er nog bestaat. Dat is volksmuziek. Wat recht uit het hart komt en wat voor een groot deel buiten het papier, zoveel mogelijk buiten het papier omgaat. Ben ik bloedserieus. Woord is toch ook niet dat wat geschreven staat. Woord is dat wat klinkt. Woord is adem, woord is leven, is kracht, is activiteit. Niet dat vastgelegd wordt. Niet dat er wat mee mis is dat het vastgelegd wordt, maar het is niet echt, hè. Ik heb een hekel aan muzikanten die komen en die vragen ze maar eens de muziek. En dan bedoelen ze barst papier. Ja, muziek, dat maken wij, dat hebben wij niet. Dat maken wij, hè. Toch? Ja, papier heb je nodig om te oefenen, anders niet eigenlijk. Maar dat maar even terzijde. Het gaat om samenklank, samenspel, waarbij meerdere stemmenpartijen, of hoe het maar heet, samenklinken tot één geheel. Een ander woord voor muziek is dus gewoon mozaïek, maar nog een ander woord is symfonie. Want sim is samen, en fonie is klank. Samenklank. En daar gaat het hier over. En het is kenmerkend voor geloof. Dat wil zeggen, daar waar men gelooft in God en zijn woord, en in de praktijk dus in de Heer Jezus Christus, wordt men wedergeboren en in elk geval, men wordt gemaakt tot één. Want ik blijf dan even bij de gemeente. Hetzelfde gold voor Israël in het Oude Testament. In beginsel ook. Maar het volk werd verzameld, zal ik maar zeggen. Uit de volkeren werd tot één gemaakt. En de velen stemmen samen tot één geheel. Dat is waar het in heel de wereld om gaat. Dat heb ik nog eens nagevraagd aan Freud. Maar die begreep niet helemaal wat ik zei. Maar hij gaf wel, hij bevestigde het wel. Hij zei, ja, het gaat erom. Het gaat om eenheid. Het gaat om liefde, gaat om dat woord gebruikt hij niet, gemeenschap. Hij verwarde het met seks, maar dat is eigenlijk een perversie daarvan, als het ervan losgemaakt wordt. Maar het gaat om gemeenschap, het gaat om eenheid. Ander woord is vrede. Men heeft de mond vol over de internationale gemeenschap in onze dagen. Die bestaat dus niet, daarom roept men het zo hard. Doet net alsof het er is. Dat is net zo'n soort ding als een multiculturele samenleving. Zo'n ding heet een contradictio in terminis. Het is gewoon taalverkrachting, als ik het oppervlakkig zeg. Het bestaat niet, het kan ook niet bestaan. Maar men heeft het als ideaal gemaakt omdat men het niet tegen kan houden. En als men het niet tegen kan houden, dan is men ervoor, dan gaat men eraan werken. Maar het bestaat natuurlijk niet, het komt niet tot stand, hè. Nou goed. Maar niettemin, in de Bijbel komen we tegen. Ik wijs er maar op dat deze psalmen natuurlijk voor een belangrijk deel bedoeld waren oorspronkelijk om gezongen te worden in de tempeldienst, waar sowieso dag in dag uit gezongen zou worden, was de bedoeling. Of het ooit gebeurd is, weet ik niet. Maar we lezen het wel, hè. De kinderen van Korach enzovoorts. Dat is een koor en orkest. Er was muziek bij, dat is uniek. Waar vind je zoiets? Gereguleerd en wel. En tekst, liederen, om er inhoud aan te geven. En deze psalmen hebben daarvoor gediend, voor een deel, voor een ander deel. Zullen ze er nog toe dienen? Uiteraard in de toekomst, in de dagen van het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. Reken maar dat daar muziek gemaakt gaat worden. Echt wel. Nou goed. Gij rechtvaardigen, zingt vrolijk. Moet nog vrolijk ook. Waarom we dus altijd in mineur moesten, dat heb ik ook nooit begrepen. Nee, ik had er geen verstand van, maar ik weet nog dat ik op school kwam. Op school moesten we psalmen leren. En die muziek, die begreep ik eerst niet. Nog slecht hoor. Het was mineur, daar waren wij niet gewend. In Johannes de Heerbundel staat, is toch niet mineur? Nou, een heel enkele, maar dan is het een psalm die er ook in staat. Maar voor de rest is het majeur, groot. dat klinkt een heel stuk vrolijker. En ik ben bezig met oude artikelen die gaan over de zangbundel van Voorhoeven in de tijd. Uit de vergaderingsbundel, toen er nog maar 165 liederen in stonden. En er was iemand die heeft al die liederen bestudeerd, waar ze vandaan komen. En geïnventariseerd, bekeken welke toonsoorten daar gebruikt worden. En hoe die melodieën in elkaar staken. En ik geloof dat er maar 3 of 4 liederen in stonden, zei hij, die in mineur staan. De rest is toch gewoon majeur. En dat lijkt mij ook meer voor de hand te liggen. Zingt vrolijk, toch? Ja. Zingt vrolijk, gij rechtvaardigen. Zingt vrolijk in de Heere. Lof betaamt de oprechten. Lof die dus tot uitdrukking gebracht wordt in deze muziek, die geacht wordt te zijn tot eer van God, waarin hij bezongen wordt, uiteraard. Waarbij ik er nog op wijs dat het begrip zingen, wanneer het tenminste een muzikale betekenis heeft, toch in de eerste plaats betekent niet eens dat het op toon gaat, niet eens dat het geharmoniseerd is, maar in de eerste plaats dat het gelijk opgaat. Dat men gezamenlijk wat doet, al was het maar het opzeggen, zeg ik altijd, van de tafels van 1 tot en met 10, dat heet ook zingen. U weet wel, het is straks weer kerst, nou, hopelijk niet te gauw, we willen eerst nog een tentcampagne doen. Hè? Maar goed. Het is straks weer kerst en dan krijg je altijd weer die discussie over of die engelen nou wel of niet gezongen hebben. Want het staat niet in de Bijbel, hè, dat ze zongen. Ze spraken, ze zeiden niets. Maar als ze dat gezamenlijk doen, dan is dat zingen. Per definitie, van oudsher. En dat is waar het om gaat. Dus ook de functie van de samenzang in hoge mate. Dat we met elkaar dezelfde... ons op dezelfde wijze concentreren, op dezelfde dingen concentreren, dezelfde tekst zingen en nog gelijk op. En het liefst ook nog redelijk gestemd, voor zover dat kan. Mijn vader zei altijd, die zei, als er niet van tevoren eerst gezongen is, dan kan ik niet spreken. Hij zei, dat kost me een kwartier extra, want dan moet ik al die neuzen dezelfde kant op zien te krijgen. Dan zien dat die mensen zich concentreren op waar we mee bezig zijn. Hij zegt, daar is die zangdienst voor, samenzang. Ik zeg nou eerlijk, waar doet men dat samenzang? Dat is toch alleen in christelijke kringen eigenlijk. Dat men het daarna daarbuiten ook wel eens doet. Ja, zelden. Nou ja, als men voldoende gedronken heeft, dan wil men nog wel eens gaan lallen. Maar wij is weinig verheffend. Maar echt serieus samen zingen, komt toch nergens voor. Hè? Community singing, mooie community. Dat is nog sterker dan ons woord samen zingen. Gemeenschapszingen, nou dat is wat het is. En daarom lezen we ook in het Nieuwe Testament over de gemeente, dat wij allen uit één mond enzovoort, hè, zouden beleiden, met één tong zouden groot maken de naam des Heren, dus Romeinen 15 enzovoort. Hè. En wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Dat staat, ik kan het ook niet helpen. Efeze 5 en Colossense 3 is het. Hè. Ja. En er staat ook ergens, gij zult niet alleen met de mond zingen, maar ook met het verstand, dan wel het hart. Weet wat je zingt. Het staat in de Bijbel, die dingen. Het is per definitie een christelijke bezigheid. Ik ken trouwens ook iemand die zei, waarom zou de duivel alle goede muziek hebben? Maar eigenlijk is die afkomstig, ik weet niet hoe die in Nederland bekend geworden is, maar eigenlijk is die afkomstig van Luther. Die zei, waarom zou de duivel alle goede melodieën hebben? Hetgeen me trouwens ook brengt bij de merkwaardige verschijnsel, dat zijn weinigen zich bewust, maar het is een eigenaardig verschijnsel, dat de grote predikanten die wij kennen uit de geschiedenis van het christendom, waren allemaal muzikanten, ze schreven allemaal liederen. Het is echt waar. Noem ze maar op. De bekendste schrijver van christelijke liederen was Isaac Watts. Maar hij was een predikant en bijbelleraar. Dat hij daarnaast enige duizenden liederen geschreven heeft, waarvan we er dan toch een paar honderd hebben overgehouden in de praktijk. Ja, dat is inderdaad zo, ja. En verder, en anders kwam je ze wel tegen in duo's, de predikant met de muzikant ernaast. Hè. Wel eens in de bundel gekeken, dat staat er bij liederen van ene Alexander. En die meneer Alex is zijn voornaam ontschiet me. Dat was de zangleider en trombonist bij Billy Sunday. Billy Sunday. Dat was het grote voorbeeld weer voor Billy Graham. En die hadden dus ook een zangleider en trombonist naast zich. Enzovoorts. Hè? Namen ontschieten me zo gauw. Moet ik wat langer over doen, voor ik ze weer weet. Hè? Maar zo gaat het. En Luther heeft liederen geschreven, Calvijn heeft liederen geschreven. Noem ze maar op. Zelfs Bullinger. Liederen geschreven. En over Johannes de Heer zullen we het dan maar niet hebben. Hè? Ofwel, zullen we het er wel over hebben. Hè? Nou ja, en zo ken ik er nog wel een paar. Het hoort bij elkaar. Het is een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Loof de Heere met de harp, psalm zingt hem met de luid en het tientsnarig instrument. Is voor mij nog niet meteen wat bij, eerlijk gezegd. Maar bij vers 3 wel. Zingt hem een nieuw lied, speelt met vrolijk geschal. Want bij het vrolijke geschal komen we bij de blaasinstrumenten terecht. Wat het maar wezen mag. Daarvoor waren het snaarinstrumenten. Ik geloof dat we eerder al een keer even over die instrumenten gesproken hebben. Hè? Snaarinstrumenten, dat heeft van doen met wat je met de handen doet. Werk. De Heer zou onze handen vullen. Nou, niet meteen om een ukulele te bespelen, maar om hem te dienen. Het werk van de priesters, weet u wel. De Heer zou hun handen vullen. Maar het spelen op de snaren met de vingers, tokkelen, want dat is de gedachte erachter, is daar dan toch een uitbeelding van. Wat men doet. En de blaasinstrumenten, ja, blaasinstrumenten doe je niet met je handen, doe je met je hele lijf. Ik heb iemand gekend, die gaf een les in, die zei, blaasinstrumenten spelen begint met je hielen. Je moet eerst goed gaan staan, rechtop, hielen stevig op de grond. Je moet een basis hebben om je lucht te... Dus dat doe je met je hele lijf. En inderdaad, dat realiseert men zich niet, maar het is wel zo. Anders wordt het niet echt wat. En dat is het, maar het is adem. Het is leven dat eruit komt, zal ik maar zeggen. Dat doe je met heel je wezen. Het moet van binnenuit komen. Maar ik moet eerlijk zeggen, datzelfde geldt voor het zingen. Het is precies hetzelfde verhaal. Ik weet niet of u zangles genomen hebt ooit. Ik niet, maar ik weet wel wat ze dan zeggen. Precies hetzelfde. Eerst goed gaan staan. Goede houding. Je moet ruimte krijgen. Overal van binnenuit komen. Hieruit, maar eigenlijk... Vanuit de grond moet dat komen. Het moet basis hebben. Je doet het met heel je leven, met heel je wezen. Dat is de aardigheid ervan. Daarom vind ik snaren, nou ja, of zo'n toetsenbord, nou ja. Ik mis er altijd wel bij. Dus, hoe goed het ook gaat, ik bedoel, het had wat meer moeten wezen. Ja, bij deze mag je pompen, mag je erbij fietsen, dat is leuk. Maar goed. Daar heb ik ook jaren voor geoefend. Maar doe maar. Maar dat is het wezen van bovendien muziek maken. Ja, tegenwoordig is dat nootjes voor je en van het blad reproduceren. Een uitvoering geven heet dat. Wij vinden het een spottende uitdrukking. Hè? Iemand geeft een uitvoering, dan is het niet best. Want het is niet van hemzelf. Hij leest het daar en hij speelt het daar. En het reproduceert. Dat kan de machine ook. Het is wat kort door de bocht wat ik nu zeg. Muziek maken, dat doe je met heel je lijf. Het aardigheid ervan is, je moet ook alles daarbij vergeten. Al het andere moet je vergeten, anders kan het niet. Dat is het, met heel je wezen moet dat. Hè? Nou goed. En daar gaat het dus over. Hè? Zingt vrolijk in de Heere. Lof betaamt de oprechten. Dat wil zeggen, wij oprechten, namelijk een ander woord voor rechtvaardigen. Wij zouden met heel ons wezen, want dat is de uiteindelijke betekenis dus. Hè? Wij zouden met heel ons wezen de Heer dienen. Daar komt het op neer. Leven tot eer van Hem. Is er dan wat te zien? Nee. Het is abstract. Het is ongrijpbaar, maar het is te horen. En dat maakt het tot de hoogste kunstvorm die er is. Dat ben ik serieus, dat is zo. Loof de Heere met de harp, psalm zingt hem met de luit en het tiensnarig instrument. De harp weten we ongeveer wat het is. Een luit, ja... Ik heb ooit gedacht, nou weet ik wel ongeveer welke snaarinstrumenten er zijn, totdat ik in het museum ging kijken. En toen was het heel de draad kwijt. En ik ben ook eens bekeerd bij, nou meerdere keren, bij die bouwers van dat soort instrumenten geweest. En dan vergaat het je. Wat ze allemaal aan variëteiten maken en hoe dat dan heet, dat weten ze soms zelf ook niet. Is geen specifieke naam voor, maar in alle soorten en maten enzovoorts. En het, als het een houten kistje is met snaren eroverheen, zal ik maar zeggen, dan heet het ja, een ukulele, een, hoe heet zo'n ding, een mandoline, een gitaar. Een, ja, maar dat zijn allemaal luiten in de een of andere vorm. Het woord zelf betekent trouwens gewoon een vat. Een fles, een schaal, een kistje. Klinkt wat oneerbiedig, maar... maar dat is toch in wezen wat het is. Het is hol, maar het wordt tot leven gewekt. Eigenlijk is dat zo'n muziekinstrument gewoon een beeld van de mens zelf, die van Gods wegen tot leven gewekt wordt. God zelf haalt daar leven, brengt daar leven in en haalt daar muziek uit. Is eigenlijk het idee. Het brengt wel wat spanning met zich mee, want als de snaren niet gespannen zijn, dan komt er niks uit. En als de trommelvel niet gespannen is, ook niet. Nee, precies. Er moet wel wat gebeuren. Of de lippen niet, of wat het maar was. Maar dan wordt het muziek. En dat is waar het over gaat. Hè? De luid en de stader en het tiensnarig instrument. Dat woord harp, kinoor. Wij kennen dat hè, uit het Hebreeuwse lied. Kinoor, hoe heet dat? De harp. Nee, doet er ook niet toe. En van de kinneret, genezeret, kinneret, de harp. Maar het kinoor betekent ook maar gewoon geluid voortbrengen. Het is toch helemaal niet een speciaal woord. Geluid voortbrengen. Luid, nebel is gewoon een fles, een vat. Iets leegs. Ook trouwens tegelijkertijd iets dat afneemt. In de zin van, je kunt op een luid, een gitaar, wat het maar was, kun je snaar aanslaan. Dat heet het slaan? Nee. Aantrekken. Tokkelen. En dan zakt dat geluid weg. Net als bij een piano. De snaar wordt aangeslagen, maar daarna verdwijnt hij ook. Het is percussief. Maar de ellende van de toon blijft niet staan. Totdat men kwam bij blaasinstrumenten en de orgelen. Maar dat zijn de blaasinstrumenten eigenlijk. Hè? Orgelen uit Genesis, wat was het? 3, 4, 2. Nee, 3 zal het wel zijn. Nou ja, weet ik veel. U weet wel, van Jubal. De vader van alle christelijke harmonieorkesten, zal ik maar zeggen. He? De vader van allen die orgelen. Die orgelen. Ja, oké. Okay. Kan ook. Die tonen blijven staan. Maar bij luid is het percussief geluid. Dat maakt dus per definitie ritme. Dat we helaas via het notenschrift zijn kwijtgeraakt in onze moderne muziek. Er is harmonie voorbijgekomen, maar het ritme zijn we kwijt. Hè? Het stoort me ook. Ik luister wel eens naar klassieke muziek. Ik kan er niet goed tegen, want dan zit je even mee in de cadans en ineens dan vertraagt het hele spul. Dan stopt het en dan komt de volgende noot te laat en alle andere schuiven ook op. Dat hoort daar zo, hoor. Dat hebben ze zo geleerd. Ik vind het verschrikkelijk hinderlijk. Dat houdt op elke keer weer. Dat hoort niet zo, dat moet doorgaan. Dat is ritme. En dat wordt gemaakt op harp, de snaarinstrumenten, piano dus ook. Nou ja, in de volksmuziek, in de jazz dus ook, daar is piano een ritme-instrument. Het hoort bij de ritmegroep. Echt. Moet je ritme opmaken, moet je opslaan, enzovoorts. Maar het sterft af. Waarom ik dat uitgebreid zeg, is omdat die luid, dat is een hol vat, dat is wat het woord betekent, maar het heeft tegelijkertijd de betekenis van uitsterven. En dat slaat niet alleen op het geluid, maar dat slaat hierop dat heel de schepping en elk schepsel wordt geacht een hol vat te zijn. Bij gelegenheid komt er geluid uit, wellicht zelfs een mooi geluid, misschien. Als het mee zit, deze toevallige Stradivarius is van een goed jaar, dan zit het mee. Hè? Ja, of een Macaferri, gitaar, maar laten we zitten. Dan zit het mee, maar het sterft uit. Je moet het ding elke keer opnieuw aanslaan, want het sterft uit. Het is een beeld van de sterveling. Er kan wel een goed geluid uit voortgebracht worden als degene... Als er iemand is die erop speelt, om zo te zeggen. We hebben het over de schepper zelf uiteraard. Hè? We hebben het over God. Maar het verdwijnt wel. En misschien is het dat ook wat me er niet in aantrekt. Hè? Maar vooruit. Maar dat is de betekenis van het woord dat vertaald is met luid. Nebel. Het is verwant aan het Engelse evil. Maar ook aan het Engelse vile. En dus aan, nou, we blijven de taalkundige, viool. Viool. Mag niet zo moeilijk zijn. Nebel, nevel, met een beet in het midden. Een viool, ja, kan het ook zijn, want viool betekent ook, dat weet u, viool schrijven ze in de Statenvertaling soms met een F. En dan moet je elke keer uitleggen dat bedoeld is een schaal. Maar als er gewoon viool gestaan had met een W, was het hetzelfde geweest hoor. Zo is hetzelfde begrip. Een schaal, een liggende schaal. Een hol vat. Zie? Maar het spreekt tegelijkertijd van uitsterven, verzwakken, afnemen. Vandaar evil, want evil betekent boos, het kwade hè, in het Engels. Nou goed, daarna hebben we nog het tiensnarig instrument. Omdat we niet weten wat het is, hebben we ervan gemaakt. Dat zijn 10 vingers, dan mag je in je handen klappen. Dat is net zo'n soort misverstand als tijdens de schafttijd de inwendige mens gaan verzorgen. Iedereen kent de uitdrukking, niemand realiseert zich meer dat het onzin is natuurlijk. Want het is niet de inwendige mens, hè. Dat is de uitwendige mens. De inwendige mens is geestelijk. Maar zo'n uitdrukking gaat een eigen leven leiden. Er zijn echt mensen die lezen in de Bijbel over 10-snarig instrument. En weten niet beter dan dat het is dat je je handen mag klappen tijdens de samenkomst. Hè? Tijdens de samenzang. Maar goed, ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Het 10-snarig instrument, daar is gewoon een plechtig Nederlands woord voor. Dat heet een decagord. Deca voor 10 en gord voor snaren. Koord namelijk. 10 snaren, decagord. Dat is een instrument met 10 snaren erop. En het zou best kunnen, dat weet men niet zeker, maar het zou best kunnen dat de decagord gewoon een ander woord is voor de luid. Een luid met 10 snaren erop. Dan heb je altijd muzikanten die zeggen, ja, maar een gitaar is al erg. Er zitten er 6 op en je hebt maar 4,5 vinger. Wat moet je met 6 snaren? En wat moet je dan als er 10 op zitten? Want die kan je toch niet bespelen. Daar heb je vingers te weinig voor. Dan moet ik je zeggen, nou, dan bouwen ze er een waarvan je maar 4 snaren hoeft te bedienen. En de andere 6 die bedien je helemaal niet. Die resoneren alleen maar mee. En die hoor je wel degelijk. Echt wel. En zulke instrumenten bestaan. Ik heb ze gezien, ik heb ze ook wel eens horen bespelen. Dat kan heel goed. Je hoeft ze niet allemaal tegelijk aan te trekken. En het is ook niet noodzakelijk dan meteen een harp. Want je weet het verschil met luid en harp is. Een harp is in principe snaren met een vaste stemming. Kun je niks aan doen. Al heeft men er later pedalen aangemaakt om het toch onderweg stiekem te doen. later overgenomen in de pedal stilgitaar, maar vooruit maar weer. Hè. Maar een luid, dat kun je dus net, dat is een gitaar, dus dan kun je met je vingers kun je snaren afklemmen en de stemming veranderen. Nou goed, dit is een instrument met 10 snaren en waarschijnlijk kun je ze inderdaad afklemmen. Waarom ook niet? Die dingen bestaan tot in onze dagen. Ik heb sterk de idee dat de luid en het 10-snarige instrument gewoon hetzelfde is. En in uw Bijbel staat het woordje en dus ook waarschijnlijk schuin gedrukt. Niet dan? Er staat ook in Psalm 92 vers 4... Ik zoek hem zo snel niet op, maar ik zeg het er even bij. Als ik me goed herinner, staat daar het woordje en wel tussen. Maar dat kan net zo goed opgevat worden als namelijk. 92 vers 4 en dan heb je ook nog Psalm 144 vers 9. En daar staat het woordje en weer schuin gedrukt. Dat wil zeggen, het staat er niet. Dus dan wordt het te luid namelijk. Dat ding met die 10 snaren erop. Waarna je dan nog afvraagt waarom die 10 dan zo nodig vermeld moet worden. Wel, ik moet u zeggen, er staat zelfs helemaal niet snarig instrument, er staat gewoon 10. Want wat vertaald is met 10 snarig instrument heet een azor. En azor, zeg ik ja, azor. En azor betekent gewoon 10. En men heeft het geïnterpreteerd als 10 snarig instrument. Maar het ligt meer voor de hand dat het terugslaat op de luid met zijn 10 snaren. En azor wordt vertaald dus zo, 10-snarig instrument. Of gewoon 10, of tiende, of tiende geven, of tienden vragen. Vertienen heet het dan. Hebben die nog? Alles wat met 10 is. En dat is weer zo omdat azor eigenlijk betekent in de grond, de wortel van het woord azor, betekent overvloedig zijn. En dat is wel aardig, want bij de harp, of bij de luid, sorry, bij de luid moet je denken aan afnemen, want dat is wat echt het woord betekent. Afnemen, je slaat het aan en het verdwijnt. Niettemin, krijg je 10-snarig instrument en dan heet het weer overvloedig zijn. Het is maar van welke kant je die dingen bekijkt. En daarnaast wijs ik hem erop dat 10 in de Bijbel niet het aantal is van je vingers zozeer, maar 10 is in de eerste plaats een getal ter aanduiding van het woord van God. 10 staat voor het spreken van God. Voor dat wat van boven komt. Ik weet niet of u weet hoe een tiener in het Hebreeuws uitziet. Dat is zo'n druppeltje, die hangt helemaal bovenaan de schrijflijn. Want men schrijft onder de schrijflijn. De letters hangen aan de lijn, om zo te zeggen. En die 10, dat is dat jotje, dat kleine dingetje wat er boven aan die lijn hangt. Implicerend, dat is hij niet van de aarde, dat komt van boven. Het is van Gods wegen gericht op de aarde. Het komt uit de onzienlijke dingen, om zo te zeggen. 10 staat voor het woord van God. Ik zeg altijd, daarom kennen wij 10 geboden. En daarom lezen wij in Genesis 1 en 2, lezen we 10 keer. En God zeide, dat lijkt me eerst wel genoeg. En daarom is 10 maal 10, de 100, de uitdrukking van geloof. Dat is het resultaat van het woord van God. En via 100 wordt men dus behouden. Via de 100 gaat men het koninkrijk binnen, zeg ik altijd. Via de 100 gaat men de tabernakel binnen. Die kent u toch uit het hoofd, hè? Of niet? De tabernakel binnen gaan, dan moet je 3 keer een doorgang door, hè? Eerst door de poort van de voorhoofd, die is 5 bij 20. 5 hoog bij 20 breed. Dat is een oppervlakte dus van 100 vierkante L. Daarna moet je door de deur het heilige binnen, die is 10 bij 10. Dus dat is ook 100. En daarna was het de bedoeling dat we met vrijmoedigheid ingaan achter het voorhangsel uiteindelijk. En die is uiteraard ook 10 bij 10. Dus ook 100. Want de kameel moet door het oog van de naald, door de kof, en dat is een 100, ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat leggen we een andere keer weer uit, die laatste. Dat is me nou te lastig. Maar Het brengt het noemen van die tien, dat staat dus in verband met het woord van God en het resultaat daarvan. En de idee is dat waar men van Gods wegen genade, barmhartigheid en hoe het maar heet mag ontvangen heeft. En vergeving ontvangen heeft, bedekking, verzoening van zonde, ongerechtigheid niet wordt toegerekend. Daar blijft over onze toewijding aan hem uitgedrukt in die muziek die hier beschreven wordt uiteraard. Hè. En specifiek dus in het tiensnarig instrument. Goed, vers 3. Zingt hem een nieuw lied. Speelt wel. Dat wil zeggen, niet speelt niet, maar speelt goed. Hè? Het is maar niet het tegenovergestelde van niet. Maar het is goed, speelt goed. Je moet altijd denken aan wat ik evangelisch noem, maar dat is niet serieus bedoeld. Maar wat ik veel meegemaakt heb, lang geleden. U weet wat, kwamen de mensen zingen in de samenkomst en zeiden ze, moeten het ons maar niet kwalijk nemen, want we hebben niet zoveel kunnen oefenen. Maar wij doen het voor de Heer. Echt. En dan kwamen ze op met zo'n opvouwbare, kent u die? Die opvouwbare muzieklessenaartjes, kent u die? Die vouw je op tot zo'n metaal en dan en kwamen ze mee op en dat duurde 10 minuten voor zo'n ding stond. Het nog moeilijker dan een strandstoel opzetten. En als hij dan stond, kwam er een heel dik boek op te liggen en dan laasde het zaakje meteen om. Erg vind ik dat, jongens. Maar ja, men was het gewend. Dus ja, toen maar weer. Maar hier staat, speelt goed. Men zou zijn best doen. Dat het nooit goed genoeg is, dat weten we allemaal. Het is nooit goed genoeg. Maar het idee van, ja, we hebben niet veel kunnen oefenen, dat is natuurlijk maar onzin, hè. Dat heb ik niet goed gedaan, hè. Zingt hem een nieuw lied, speelt goed, met vrolijk geschal. Dat gaat over de klinkende noten. Vrolijk geschal, in het Engels heet dit joyful noise. Dat is een vaste uitdrukking in Amerika, in elk geval Engeland, weet ik niet, hè. To make a joyful noise unto the Lord. Vreugdegeschal, een vrolijk geschal. Maar het slaat op blaasinstrumenten en niet de langgerekte tonen aanhoudend, zoals van een hoorn, weet je wel, zo'n één toon, ik bedoel een scheepshoorn, hè? Eén zo'n toon, maar het woord betekent een gebroken toon. Dat wil zeggen, verschillende tonen achter elkaar, maar het idee was wel in één adem. Hè? Dus snarenspel en blaasinstrumenten. Elders lezen we trouwens ook over de slaginstrumenten. Maar goed, zingt hem een nieuw lied. Dit is ook een vast thema. In mijn Bijbel staan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tekstverwijzingen eronder. Die allemaal gaan over een nieuw lied. Eerst in de psalmen. Psalm 40 vers 4, Psalm 96 vers 1, Psalm 98 vers 1, Psalm 144 vers 9. Al die schriftplaatsen staat, zingt een nieuw lied voor de Heer. Daarna Jesaja 42 vers 10, maar dat stukje lijkt een beetje op een psalmpje ertussendoor. Hè? Psalm 42 heeft van doen met de eilanden der zee enzovoort. Het gaat dus heel uitdrukkelijk over onze tegenwoordige bedeling. En men zou op de eilanden der zee in het westen zou men een nieuw lied zingen. Dat zijn wij dus. En daarna hebben we ook nog Openbaring 5 vers 9 en Openbaring 14 vers 3. En zij zongen een nieuw lied. Is het dan nodig elke keer weer een nieuw lied? Ja. Ik weet niet waarom. Men heeft daar behoefte aan. Zo is dat nou eenmaal. Aan een nieuw lied. Het oude is nooit goed genoeg. Kent u dat lied? Ik weet nooit dat ik daar op kom, maar kent u dat lied? The Love of God. Dat is een couplet bij. Dat, ik snap niet dat iemand het serieus kan zingen in onze dagen. Maar een van die coupletten zegt: al was de hemel een groot perkament waarop je schrijven kunt. En al was de, waren de oceanen vol met inkt. Dan had je nog geen inkt genoeg om de liefde Gods te kunnen beschrijven. Wij Nederlanders kunnen zulke teksten niet zingen. Weet je, die zanger bij Billy Graham, nou toch, ik wil helemaal niet te binnen schieten. Die zong het in ieder geval wel. Ik ben altijd zijn naam kwijt. Beverly Shea, ja, die zingt het onder andere, ja. Met grote uithalen. Maar het idee wat daarachter steekt natuurlijk, is dat hoeveel je ook schrijft aan liederen van mijn part of tekst, je weet ook tegelijkertijd dat je het niet kunt. Dat is niet te beschrijven. Dat onttrekt zich aan ons voorstellingsvermogen, hoe kunstzinnig ook, enzovoort. En daarom hou je vanzelf de behoefte blijft aan weer wat nieuws. Niet omdat het zo nodig nieuw moet zijn, maar het is nooit volledig. Daarom zullen wij eeuwig zingen. Dan moet je toch een flinke zangbundel hebben, of zingen we altijd hetzelfde wijsje. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Nou ja, dat is toch, dat komt ook uit de psalmen. Dat is toch zo. En dus een nieuw lied. Het is altijd reden weer om te zingen. Zingt hem een nieuw lied, speelt wel met vrolijk geschal. Dat is 3 versen daarover. Nou ja, het zijn 150 psalmen met nieuwe liederen van toen, hè. Dat is nogal wat. En waarom zou dat zo zijn? Ik heb er trouwens nog één. 149 vers 1 begint ook zo. Zingt een nieuw lied. Maar goed, waarom zou dat zo zijn? Vers 4. Want des Heeren woord is recht. En al zijn werk is getrouw. Ik hoop dat u het parallelisme merkt. Hè? Des Heeren woord komt overeen met al zijn werk. Het is zijn woord en zijn werk. En zijn woord is recht en zijn werk is getrouw. Van mij mag je die uitdrukkingen ook rustig omwisselen, want je moet ze gewoon optellen eigenlijk, hè. Des Heeren woord is getrouw en zijn werk is recht. Dat maakt totaal geen verschil. Het idee blijft, de Heer spreekt en werkt. Eigenlijk, maar het wordt hierna ook gezegd in een van de volgende versen, eigenlijk is daar helemaal geen verschil tussen. Tussen wat God spreekt en wat hij doet. Dat is één en hetzelfde. Er zijn er zelfs die zeggen dat het woord voor woord, dabar, in het Hebreeuws ook betekent een ding. En daarmee een daad. Ik moet u zeggen dat dat niet zo is. Maar het is een soort van beeldspraak als het ware. Het is een soort metaforen. Als God wat zegt, dan is het ook concreet. Of het wordt concreet in de loop van de Bijbelse geschiedenis. Om zo te zeggen, hij houdt zich aan zijn woord, hè. Tenslotte, de Bijbel spreekt over de Heer Jezus Christus, die eenmaal leed en stierf aan het kruis en daarna uit de dood opstond. En toch staat er ergens, hoewel zijn werken van de grondlegging de wereld al van volbracht waren. Of het lam dat geslacht werd voor de grondlegging der wereld, staat er. Wanneer? Maar u moet begrijpen waarom je zoiets zo kunt zeggen. Dat is taal. En tegelijkertijd een soort stijlfiguur dus. Hè. God heeft dat zo geregeld van tevoren. En het wordt dus uitgewerkt. Dat woord van God is niet te stoppen. Dat is het verschil met woorden van mensen. Die woorden zijn niet recht. En de daden zijn ook niet getrouw. En komen daar ook niet mee overeen. Dat staat hierna ook. Nog uitgebreider. Dus Heere woord is recht. En al zijn werk getrouw, dat wil zeggen, dat blijft ook. Je kunt er van op aan, in de eerste plaats van zijn woord. En daarom komt het werk ook, maar ook dat werk blijft uiteraard. Hè. Als God wat doet, is het definitief. En diezelfde Heere, Jehovah, vers 5, heeft gerechtigheid en gericht lief. Gerechtigheid en gericht is uiteraard hetzelfde. Het gaat om zijn recht, gerechtigheid, zijn rechtspraak. Dat is één ding. Het andere is, de aarde is vol van de goede tierenheid des Heren. En dat ik even stopte was omdat ik me afvroeg of ik nou meteen zou zeggen dat de aarde dus hol is. En dat wij erin wonen. Maar dat had ik natuurlijk ook kunnen uitstellen tot vers 14. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. We zijn geen opwoners, maar bewoners. We zijn inwoners der aarde. Ja, we zijn waarachtig wel. Ik weet wel, lui die dat niet willen geloven zeggen, ja, dat is bij wijze van spreken. Dat moet je zo letterlijk niet nemen, maar dat is de methode waarmee men heel de Bijbel wegredeneert uiteindelijk. Dat zou men beter niet doen, zeker niet wanneer men deze verse onder ogen heeft. Maar kom er zo wel op. De aarde is vol van de goede tieren en de zeer. Je kan je bij zo'n vers 5 natuurlijk toch in alle gemoeden afvragen. Maar hoe dat dan zit met Mars en Venus en Jupiter en Saturnus. En voor zover er nog meer hemellichamen zijn enzovoort. Zijn die allemaal dan vol van de goede tierenheid des Heren? Of is dat alleen maar voor die aarde die geacht wordt een nietig stofje te zijn in een oneindig en zelfs nog uitzettend heelal? Ik had nog een woord weggelaten. Een oneindig, uitzettend en krom heelal. Ik kan die woorden moeilijk aan mijn keel krijgen, want ik vind het zulke dwaasheid. Maar vooruit, hè. Nee, het hele punt is natuurlijk dat die aarde, waar, dat weet u langzamerhand, want u hebt ook internet, hè. Dat die aarde, dat die hol is en wij leven aan de binnenkant daarvan en de hemel is daar binnenin. En als de aarde vol is, is de hele schepping ermee vol. Want de aarde is de buitenste schil rondom de schepping. De wereld als zodanig. Of we dat begrijpen, dat is een ander ding. Ik wil altijd mensen dan van alles ineens uitgelegd hebben. En dat vind ik ook altijd dwaas. Want als al die mensen hebben op school netjes geleerd dat de aarde een bolletje is. Wat een beetje verdwaald is in het grote heelal. En er is niemand die vraagt om het een en ander uit te leggen. Hè? Hoe komt het dan dat al die kunstmanen allemaal na verloop van tijd weer op de aarde terugvallen? Waarom schieten ze nooit uit hun baan de ruimte in? Men zegt, ze zijn in even, ze draaien om het middelpunt, ze worden aangetrokken. En het is een middelpuntvliedende kracht die in de andere kant op stuurt. En dan vallen ze precies tussenin, dus ze blijven precies hangen. Dat moet je eens proberen, zeg. Om dat zo nauwkeurig kloppend te krijgen. En er schiet er nooit een uit zijn baan dat hij net iets te hard gaat. En het heelal inschiet per ongeluk. Ze vallen allemaal na verloop van tijd toch naar beneden. Behalve dan die dingen die we met opzet rechtstreeks. Niet als satelliet, maar als bolide de ruimte insturen, zogezegd. Hè? Ik bedoel, ja. Maar niemand vraagt om dat ooit eens een keer uit te leggen. En als wij zeggen, maar de aarde is hol en we leven aan de binnenkant, dan komen ze ineens met de vraag, maar hoe kan het dan die dingen en dat die daar blijven dragen? Moeten wij het uitleggen? Waarom? Nou, toch maar weer. De aarde is vol, de hele schepping is vol. Dat is wat het betekent. Dus, iemand zegt, het maakt toch niks uit voor onze zaligheid of we dit weten of niet. Dan zeg ik, nou, dat staat nog te bezien. Het maakt wel uit voor je zaligheid, want zaligheid bestaat ook uit loon. En als de Heer je iets laat zien uit zijn woord en je wijst het af, dan kost het je wat. Toch? Ik heb dat les nooit gehad. Goed. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heren. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijns monds is al hun Heer gemaakt. dat gemaakt, dat staat er nou niet meer bij, maar dat begrijpt hij uit de parallellen. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijn wons is al hun heer gemaakt. Dat wil zeggen die menigte in de hemelen. En voor ons, of wij weten niet wat al hun heer is, want wij kunnen het niet waarnemen, of het zijn die sterren. Al die hemellichamen, die zien we tegenwoordig nauwelijks meer. Dat komt hoofdzakelijk omdat we niet naar boven kijken trouwens. En in de tweede plaats omdat Nederland zo dicht bevolkt is, dat er zoveel licht is s'nachts dat je gewoon geen sterren meer ziet. Ik vind het erg hoor. Maar goed. Miljoenen... Sterker nog, we hebben het er toch even over, hè? Even weer onder elkaar. Hè? Ik zoek nog, ik heb een hele reeks boeken over sterrenkunde, maar ik had er een keer één, was tamelijk recente, maar dat is nou ook over jaren terug, en die begon op een andere manier, dat boek. Dat begon met te zeggen, gewoon op bladzijde 1, met te zeggen dat er een oneindig aantal sterren is, en dat de ruimte oneindig is. En dan meteen werd de vraag gesteld, maar hoe komt het dan dat we losse sterren zien? Want, nee, niet in christelijk boek niks, want gewoon moderne sterrenkunde. Want, als er een oneindig aantal sterren is, dan betekent het dat waar je ook kijkt aan de hemel, dan moet het licht zijn, moet licht vandaan komen. Dat is gewoon wiskunde. En dan meteen, maar waarom is dat niet zo? En dan komt meteen op bladzijde 1, of misschien was het inmiddels bladzijde 2, komt het antwoord, omdat de ruimte krom is. Ik heb het boek nooit verder gelezen, ik heb het in de kast gezet met de gedachte, dat kan ik nog wel eens gebruiken, ik heb het nooit meer terug kunnen vinden. Ja, daar lacht u nog, maar er staan bij mij iets van 8000 boeken. Ik heb het dus opgemeten. Dus ja, wat vind je nog terug? Heel lastig is dat. Maar ik vind, hij is geweldig, want het is waar. Men heeft dan uitgevonden dat waar we dat niet zien, dat de hemel toch donker is, dat kan niet, want waar je ook kijkt, moet je tegen een ster aankijken. En het is dan weer niet het geval omdat de ruimte uitzet en krom is. Nou, les 1. Ruimte, dat weet u, dat is niets. En dat is dan krom. Kun je meteen naast de evolutie leerleggen. In het begin was het niets en toen ontplofte dat ook nog. En ik vind hem geweldig. En bij het boek over sterrenkunde enzovoort. Ruimte is niets, maar het is krom. Dan weet je dus meteen dat de meetlat die wij gebruiken, dat is de norm die wij hanteren bij het waarnemen, het opmeten, het observeren van de hemelen, dat die meetlat die wij gebruiken, dat die dus krom is. Wat het ook zijn mogen, volkomen abstract, wat het ook zijn mogen, dat deugt iets niet met onze waarneming. En onze waarneming is op basis van licht. Dus er moet iets wezen, iets miswezen met dat licht. En dat is ook inderdaad zo. Maar goed, daar kom je niet ver mee in de sterrenkunde. Wat je overhoudt is dus alleen het woord van God. En dat is wat mij betreft 100% doorslaggevend. God heeft de hemelen gemaakt. En ik heb altijd nog het simpele idee dat al die sterren aan de hemel ons alleen maar, voor ons alleen maar fungeren als tekenen. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Dat ze zijn tot tekenen, staat er toch? He? Tekenen waarvan? Nou ja, van al die dingen die daar in de hemel zijn. En wij denken, dat zijn die sterren. Ik wil u zeggen, nee, dat zijn niet die sterren. Die geven er alleen uitdrukking van voor ons. En als er staat dat God ze bij name kent en dat zij ze geteld heeft, want dat staat allemaal in de Bijbel, hè. Het zijn oneindig, maar God heeft ze geteld, dan is het dus niet oneindig, maar vooruit. Maar het zal wel een groot aantal zijn. Maar of het daarbij maar gaat om sterren, iedere beetje serieuze bestudeerder van de Bijbel weet dat met die sterren gewoonlijk hemelse wezens bedoeld worden. dan wel hemelse dingen en niet noodzakelijk alleen maar die sterren, die lichtpuntjes die wij zien. Want zoveel stelt dat nou ook weer niet voor, hè? Die lichtpuntjes aan de hemel. Iemand zei, ze zijn zo groot en ze staan zo ver af. Wat hou je dan over? Zelfs als dat waar zou zijn, wat hou je dan over? Iets heel kleins, waar je niks aan hebt. Volstrekt onnuttig, je hebt er geen licht van. En je hebt er maar een paar voor nodig om bij gebrek aan een kompas je te kunnen oriënteren. Dus daar helpen al die miljoenen ook al niet bij. Maar het idee van dat er meer is dan wat hier op aarde is, dat wordt ons wel degelijk geïllustreerd. En daarvoor zijn die tekenen uiteraard. Hè? Dat ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden. En de gezette tijden, nou ja, dat slaat hoofdzakelijk op zon en maan. Wellicht nog wat planeten als het moet. Maar wat de sterren betreft heb je daar niks aan. He? Nou ja, goed, zo komen ze in de Bijbel ook voor, als tekenen. He? Maar het idee van een wereldruimte met overal van die bollen die erin rondwarrelen. Ja, hoeveel er ook zijn, sommigen zeggen het is erg veel. Het is een grote god die zo'n groot heelal kan maken van miljoenen lichtjaren, diameter en wat er maar wezen mag. En zoveel hemellichamen. Ik moet u zeggen, op mij maakt het geen indruk. Want het resultaat is gewoon dat je weliswaar een hele grote ruimte hebt, dan blijkbaar, of schijnbaar eigenlijk. Maar die is dan toch nog altijd zo goed als leeg. Een van de eerste dingen die ik leerde was, ons zonnestelsel, dat is klein, hè? Alleen ons gezellige boeltje hier rondom de zon en die planeetjes die eromheen draaien, waarvan de aarde dan één is, en die op schaal. Hè? Dan leg je hier een voetbal neer en dat is dan de zon. En dan leg je 100 meter verder, leg je dan neer, een tennisbal of zo, of een pingpongbal, dat is dan Mercurius. En een kilometer verderop, dan ligt er dan weer eentje. En kortom, het is leeg. Er staat helemaal niks voor. Een lege, loze ruimte. Ik geloof daar niks van. De Bijbel spreekt over volheid. Dat is een heel ander ding. En dat de sterren de hemel niet vullen, dat is inderdaad zo. Want het gaat er niet over die sterren. Het gaat erom dat die sterren tekenen zijn van wat er in de hemel is. En dat men achtersterren engelen leest, ja, dat zegt de Bijbel zelf, hè. U weet wel, waar waart gij? Enzovoort. Toen de morgensterren, of wat er maar staat, lichtdragers, hè. Toen de morgensterren juichten, enzovoort. En iedereen weet dat dat de aanduiding is van engelen. Al staat het er niet. Het is een soort, het zijn tekenen. En meer wordt er niet over gezegd, eenvoudig omdat wij ons daar toch verder niks bij voor kunnen stellen. Wat maakt het dus uit? Maar God is wel degelijk degene die die hemelen gemaakt heeft, staat er, door zijn woord. Daar valt niet over te discussiëren, zelfs niet voor de eeuw. Door zijn woord. Namelijk door zijn geest, zijn adem. Er staat Ruach, hè, vers 6, door de geest zijns monds, dat wil zeggen de adem zijns monds. Toen hebben de vertalers toch maar met geest vertaald, omdat via het woord mond het idee van adem toch wel overkomt. Hebben ze geweldig vertaald dus. Hè. Door zijn spreken, dat staat er ook in vers 9, want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er, zijn woord is zijn werk. Dat kan Johannes nog korter zeggen dan wij. Johannes zegt gewoon, God is woord. En het woord is God, dat is wat God doet. Spreken. Per definitie. God spreekt van de beginnen. En wij zijn dom dat we dat niet eens meer lezen als we Johannes 1 lezen. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En we hebben ervan gemaakt dat het een tekst is ter onderbouwing van de leer van de drie eenheid. Notabene. Begrijp je niet eens meer wat er gewoon staat. Nou, dat God per definitie spreekt en zo schept hij. Niet alleen een oude schepping, maar ook een nieuwe. Want die komt tot stand door wedergeboorte, dat is uit geloof. En het geloof is door het woord van God. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. He? Na zijn woord heeft hij ons gebaard. Staat er toch? In Jacobus? Precies. Nou goed. Door het woord des Heren, want zijn woord is recht en zijn werk is getrouw. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijn ze ons al hun Heer, die menigte die daar is. En nogmaals, dat zijn niet alleen maar de sterren zijn daar slechts tekenen van. In vers 6 waren wij terecht bij de hemelen. En bij vers 7 zijn we onder de hemelen, de andere kant op. Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop. Hij verzamelt de wateren bij elkaar, terwille van het droge land uiteraard. Dat is wat we lezen over de derde dag in Genesis 1. Over de tweede dag gaat het over de hemelen, het uitspansel, weet u wel. En de derde dag worden de wateren in één plaats verzameld, staat daar. En een ander woord voor wateren der zee is gewoon afgronden. In dit geval staat de afgrond vol water. Maar niettemin in de Bijbel wordt het dan nog gewoon afgronden genoemd. Ook in Genesis 1 vers 2 trouwens. Duisternis was op de afgrond en zo, hè. Hij vergaderde de wateren der zee als op een hoop. Hij stelde afgronden tot schatkameren. Dat wil zeggen, de afgronden worden beschouwd als voorraadkameren. Waarin die wateren dan verzameld zijn. Maar aan de ene kant wordt gewezen op de grootheid, de ruimte, om zo te zeggen, van de hemelen. Aan de andere kant wordt gewezen op de ruimte, namelijk de afgronden in de zee. Dat is ook een wereld op zichzelf eigenlijk, waarvan we weinig weten. U kent misschien het verhaal. Ik weet niet, hoe heette die ruimtevader ook alweer? Een van die ruimtevaders, van die astronauten, die daarmee gestopt was. En toen ging hij zich bezighouden met diepzeeonderzoek. Want, zei hij, van de ruimte weten we meer nog eigenlijk dan wat we weten van de zeeën. Daar weten we helemaal niks van. Nog afgezien van dat die afgronden die hier genoemd worden, hoe diep die zijn, weten we niet. Soms wel, maar niet altijd. Dat wil zeggen, er blijft nog altijd de vraag of er wel een bodem in zit eigenlijk daaronder. En we hebben ook nog altijd het idee van de sluizen des afgronds werden geopend en toen liep er ineens de hele aarde onder water. En toen was de vraag, waar kwam al dat water vandaan? Ja, sluizen des hemels, maar daar kom je niet ver mee, want dan blijf je dezelfde vraag houden. Er komt altijd water vandaan, van boven. En dan nog van beneden. Ik bedoel, zit daar nog wat verder onder. Als dat allemaal netjes een bodem heeft, dan kun je bij wijze van spreken uitrekenen hoeveel water dat is. Maar hoe je daarmee de hele aarde onder moet laten lopen, dat wordt toch een beetje een moeilijke zaak. Waarna men gesuggereerd heeft dat er misschien helemaal geen bodem in zit. Zo hier en daar. En ik moet zeggen, ja, dat weten wij niet. Maar het zou wat mij betreft best kunnen. Het lijkt nogal bijbels te zijn. Met die sluizen des afgronds. In ieder geval wordt gesuggereerd dat de wateren verzameld zijn in afgronden. En dat heet de voorraadkamers. Vertaald met schatkameren. Staat trouwens ook in Jesaja 40. Woorden van dezezelfde strekking over de hemelen en de aarde. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Het gaat er maar om dat gewezen wordt op dat al deze dingen en de grootheid daarvan gemaakt is door het spreken, het woord des Heren. Door de Heer die spreekt, de schepper dus. Hetgeen reden is, vers 8... voor de ganse aarde om de Heere te vrezen. Dat wil zeggen om met hem rekening te houden, om hem als zodanig te erkennen. Laat de ganse aarde, en bedoeld is uiteraard niet de aardbodem, maar degenen die daarop wonen, dan wel degenen die daarin wonen. Beide zijn bijbelse termen trouwens, hè. Laat de ganse aarde voor de Heere vrezen. Laat alle inwoners, leuke inwoners, van de wereld voor hem schrikken. Dat is uiteraard gewoon twee keer hetzelfde. De mens wordt opgeroepen om zich te onderwerpen aan die schepper en dus om naar hem te horen. Naar wat hij zegt, naar zijn woord, uiteraard. Want hij spreekt en het is er. De vraag naar en hoe maakt hij dat dan? Ja, dat is helemaal niet aan de orde. Hij spreekt gewoon en dan is het er. Zo maakt hij het. Dat wij dat kunstje niet beheersen, dat is inderdaad zo. Maar wij zijn dan ook geen goden. En het hele idee van, maar we willen eerst weten hoe hij dat doet, dat maakt onszelf tot goden. En dat zou de mens wel willen. En dat is het evangelie van de slang. Dat weet u, hè? Uit Genesis. Dan zult gij zijn als God of als goden, afhankelijk van hoe je het vertalen wil. En dat zag de mens wel zitten. Maar dat kan nou eenmaal niet en het is ook niet zo. Bij God werkt het zo. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Ook twee keer hetzelfde, hetgeen nog zou kunnen worden aangevuld door de uitspraak in Romeinen hoofdstuk 4, waar staat dat Abraham geloofde in een God die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Er is niet helemaal hetzelfde, en toch is het hetzelfde, maar het is niet helemaal hetzelfde. Dat is Romeinen 4, vers 17. Abraham geloofde God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Dat laatste is natuurlijk 100% waar en het is de algemene waarheid. Maar meer specifiek in dit verband gaat het erom dat God roept de dingen die niet meer zijn. De dingen die waren en verdwenen zijn. En hij roept, spreken is dat, hè? Hij roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Hij zegt bijvoorbeeld gewoon, Lazarus kom uit en dan staat die man op. En, of hij zegt, dochtertje, ik zeg u sta op en dan staat het goede kind staat ineens weer naast het bed. Ik bedoel maar, hè? We zeggen dat kan ook niet. Maar als wij geloven dat God dingen kan maken die er überhaupt nooit geweest zijn, dan moet u toch minstens in staat geacht worden om te roepen de dingen die wel geweest zijn. En dat heet dan opstanding uit de dood. En daar gaat het dan meer in het bijzonder in Romeinen 4 over. Maar op grond van hetzelfde beginsel. God roept de dingen die niet zijn, of niet meer zijn, alsof zij waren. Want hij spreekt en het is er en hij gebiedt en het staat er. Psalm 33, vers 10. En dan gaat het meteen verder. Want die God die hemel en aarde gemaakt heeft, zoals hier beschreven, die God vernietigt, maakt tot niets, de raad der heidenen. Hij breekt dus de gedachten der volken. Dat is ook twee keer hetzelfde. Hij breekt of vernietigt de raad of gedachten der heidenen, namelijk de volken. Men denkt aan Psalm 2, waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid enzovoorts. Want dat is wat zij doen en dan staat er gewoon, de Heere zal hem bespotten. De Heer beschouwt het als belachelijk. En hier wordt er op dezelfde wijze over geschreven. Hij maakt het tot niets, die mensen kunnen wel wat bedenken, maar het betekent niks. Ergens anders staat dat de mensheid maar is een druppel aan een emmer, staat er. Ik meen in Jesaja. Stel, niet de druppel die de emmer doet overlopen, maar een druppel aan een emmer. Ja, dat betekent niet zoveel, hè. Hij vernietigt de raad of gedachten der volken. Vers 11, maar de raad des Heren. De vertalers hebben het woordje maar aan het begin van het vers gezet. Hoewel het er niet staat, maar het is om er ons op te wijzen dat vers 10 en vers 11 tegenover elkaar staan uiteraard. Hè? Dat het om een tegenstelling gaat, want dat is de betekenis van maar. Mocht het u ontgaan. Hij vernietigt de raad der heidenen, maar de raad des Heren bestaat, en dus staat gewoon, blijft staan, bestaat in eeuwigheid. Dat wil zeggen onbeperkt, want dat is de echte betekenis van eeuwigheid. Hè? De Raad des Heren bestaat onbeperkt. Namelijk de gedachten zijn harten, maar het is zijn raad. De gedachten zijn harten, blijven staan van geslacht tot geslacht. Je komt automatisch trouwens terecht in het boek Prediker. Waar staat het ene geslacht komt, het andere gaat. Er verandert van alles. De mensheid wordt steeds vervangen, generatie op generatie. Maar die aarde blijft maar gewoon bestaan. Hè? Kortom, die volkeren, die mensen, ja, dat betekent niks. Dat zijn allemaal voorbijgangers. Ze komen en gaan en doet er niks aan toe of af. Maar God blijft staan. Gij blijft, maar gij blijft in de eeuwigheid enzovoort. En hier staat over zijn woord. Het blijft bestaan. En dan vervolgens, wel gelukzalig is het volk, welks God de Heer is. En dat komt natuurlijk aardig overeen met de eerste versen van de voorgaande psalm. Wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heer de ongerechtigheid niet toerekent. En nu, wel gelukzalig is het volk welks God de Heer is. Het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. Maar het volk bestaat natuurlijk uit degenen wiens zonde bedekt is en wiens overtredingen vergeven zijn. Dat zijn de gelovigen. Hè? Want wij zijn zijn erfdeel. En ook nu komen deze woorden dus in de mond van het gelovig overblijfsel. In onze dagen de gemeente, in de toekomst gaat het dan specifiek over Israël. Zijn we weer bij het algemene schema. Vers 13, want de Heere schouwt uit de hemel, niet maar ik kijk maar een beetje in het rond, maar hij let op, aan schouwen, schouwen is uitdrukkelijk waarnemen, hè? De aarde is een schouwtoneel, dat weet je. De ogen des Heere gaan over de ganse aarde, ja, precies. De Heere schouwt uit de hemel. Ja, er staan hier geen tekstverwijzingen bij afgedrukt, maar er zijn er ook zoveel waar hetzelfde staat. Dat is geen begin aan, hè? Nou ja, wel een begin, maar geen eind, hè? De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Dat is wel leuk, hè? We verkeren nooit in de schaduwzijde, achter de aarde. Leuk is dat, hè? Zo dat holle wereldbeeld enzovoort, dat heb je niet de minste moeite mee, hè? De Heer in het midden en hij kijkt in het rond. En, hè? Er is niks voor hem verborgen. Logischerwijze. Ik weet wel dat dit niks bewijst. Maar je krijgt hier geen vragen over, zal ik maar zeggen. Hè? Natuurlijk ziet hij dat, ja. De Heere schouwt uit de hemel. Zijn ogen doorzoeken of doorlopen. Hè? De ganse aarde, ja. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde, die dikwijls geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Ik kreeg laatst een verhuiskaartje van iemand. Die had een nieuw voorlopig adres. Bij nader inzien kwam het uit Opperdoes. Gelooft wel, ja. Voorlopig adres. Ik schrok er eerst van, maar daarna begreep ik wie het geschreven had. Het blijven allemaal voorlopige adressen die wij hebben. Je weet nooit hoe lang dat duurt. Voorlopig adres. Maar de Heer heeft een vaste woonplaats. Hij ziet vanuit zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij formeert hun aller hart. Hij let op al hun werken. Dat wil zeggen, hij formeert hun binnenste. Nou ja, dat is wat hij zou doen. Dat is wat hij wil doen. En we weten ook hoe hij dat doet. Hij schrijft namelijk, of hij plant namelijk zijn woord in ons zachte gemoed. Was de bedoeling. He? Want zo worden wij gevormd door dat woord van God. Het zou onze zielen zalig maken, schreef Jacobus in Jacobus 1. Tot wedergeboren mensen, ontvangt met zachtmoedigheid dat woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En elders heette dat wij veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. En weer ergens anders heette dat hij in ons binnenste schept een rein hart. Een nieuw hart, maar dat is het binnenste. Het gaat over precies hetzelfde. Maar dat gebeurt door zijn woord, uiteraard. Dat is onderdeel van zijn scheppingswerk. Logischerwijze, want hij schept door zijn woord. Zo worden wij per slot ook wedergeboren. Uit het eeuwige, onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Uit 1 Petrus 1. Het is het zaad der wedergeboren. Hij formeert hun aller hart. Hij let op al hun werken. Dat woord opletten betekent zoveel als genuanceerd onderscheiden. Hij onderscheidt al hun werken. Zou trouwens een betere en meer letterlijke vertaling geweest zijn. Een scheiding maken. Niet maar in het algemeen, maar op de details. Vandaar ook dat de mens geoordeeld zou worden naar zijn werken. Staat in het Oude Testament al, maar in het Nieuwe Testament wat uitgebreider. Hè? Met name Romeinen 2. En daarna wordt ons iets beschreven over de eigenaardigheid van deze wereld. Een koning wordt niet behouden of gered door een groot heer. Nou ja, soms wel. Soms ook niet. Een held wordt niet gered door grote kracht. Nou ja, soms wel. Maar niet noodzakelijk. Er zijn meer dingen voor nodig. Het paard veilt ter overwinning. Hij haalt de overwinning dus niet. En bevrijdt of verlost zich niet door zijn grote sterkte. Dat is ook twee keer hetzelfde natuurlijk. Maar die sterkte alleen is niet voldoende. Met andere woorden, je kunt wel op aardse dingen vertrouwen, wat oppervlakkig. Maar het heeft niet zoveel zin. Het klopt namelijk niet. Dat is wat uitgebreider beschreven wordt in Prediker. Je komt er toch. In Prediker 9. Het is niet zo ver, hè? Psalmen, Spreuken, Prediker. In Prediker 1 krijgen we dat idee van het ene geslacht gaat en het andere komt, maar de aarde staat in de eeuwigheid, enzovoort. De zon gaat op en de zon gaat weer onder en dan begint alles weer overnieuw. En de wind ook, gaat ook allemaal overnieuw en wat het maar mag, gaat maar door en het leidt tot niks. En dan Prediker 9, vanaf vers 11 is dat. Ik keerde mij, ik keek eens om me heen, betekent dat. Ik keerde mij, ik deed onderzoek. En ik zag onder de zon dat de loop niet is der snellen. Nog de strijd der helden. Nog ook de spijs der wijzen. Vragen we ons ook wel eens af. Hè? Als mensen dan zo intelligent zijn, waarom zijn ze dan zo arm? Hoe komt dat? Ja, omdat er ergens anders nog wat mankeert. Wijsheid is ook niet alles. Hè? En je kan wel snel zijn, maar of je wint, dat is nog maar de vraag. Je kan ook struikelen. Je kan ook. Ik heb zo gauw geen namen bij de hand. Je kan ook. Een scheve schaatserij, dan ga je in de bocht onderuit en dan weg gaat je kampioenschap. Er is heel wat schaatsers overkomen, zoiets. Hè? En de wielrenners krijgen een lekker band en de autocoureurs blazen de motor op. En ze zijn wel het snelst, maar daarom winnen ze nog niet. Zie? Ik heb nog een mooie voor u. Wat een mens bereikt in zijn leven wordt niet bepaald door wat hij kan, door zijn capaciteiten. Maar wordt in hoge mate beperkt door wat hij niet kan. Ja, dat is een probleem. Ja. Als je werkelijk veel bereikt, dan betekent dat dat er meer is wat je kunt. Dat moet samenwerken, anders gaat het niet. Hè? Ja. Ja. Waarom noemden ze Alain Prost eigenlijk in het Alain Prost? Noemden ze die eigenlijk le professeur. Omdat hij niet alleen hard kon rijden, maar hij kon ook goed nadenken. En dat is het. Je moet meer kunnen dan dat. Hè. Je moet, moet, komt meer aan te passen. Je kunt een mooi product maken, je kunt mooie heiplantjes kweken, maar als je ze niet verkopen kunt, dus, hè, je moet wel een verkoper in dienst hebben of zo. Je moet iemand hebben die zakelijk is, en toch of niet. En je kan een verkoper hebben, maar als hij geen producten heeft, dan schiet het ook niet op. Ja, het is wat moeilijk, toch? Nou ja, nog ook de rijkdom der verstandigen, staat erbij, nog de rijkdom der verstandigen, nog ook de gunst der welwetenden, maar dat tijd en toeval aan alle deze wedervaar. Dat is regel 1. Omstandigheden, tijd en toeval, dat is twee keer hetzelfde. Je moet je tijd mee hebben, je moet de omstandigheden mee hebben en een beetje geluk hebben. Dat is regel 1. Dat is echt regel 1. Regel 2 is dat soms de Heer er ook nog de hand in heeft. Daar moet ik voorzichtig mee zijn in onze tegenwoordige tijd in het algemeen. Want de Heer wordt geacht zich niet te bemoeien met de gang van zaken in de wereld. In het algemeen en officieel. Maar niettemin, het beginsel blijft duidelijk overeind. En voor gelovigen al helemaal. Er zijn dingen die zijn in de hand van de Heer. De Heer bemoeit er zich wel mee. En dat staat er ook. Terug in Psalm 33. Hè? Vers 18. Ziet des Heeren oog. Impliciet zijn voorzienigheid. Want dat zit aan een begrip oog vast. Zien en voorzien. Zorg en zo. Ziet des Heeren oog. Dat is die Heer die ziet vanuit de vaste woonplaats enzovoorts. Hè? En wiens oog de ganse aarde doorloopt enzovoorts. Zijn oog is over degene die hem vrezen. Over of op degene die op zijn goede tierenheid hopen. Staat in mijn Bijbel prompt te verwijzen naar 1 Petrus 3 vers 12. En daar staat niet zozeer dus dat het oog des Heren is over degene die op zijn goede tierenheid hopen. Maar er staat het oog des Heren is over degene die nederig zijn. Degene die zich, tenminste herinner ik mij, degene die zich aan hem onderwerpen. Die leren leven uit wat de Heer geeft. Even kijken, 1 Petrus 3, vers 12. Nou, hier staat het niet zo, maar er staat... Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed... maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. Maar de bedoeling is dat men... zich zou onderwerpen aan de Heer en die zou vanuit die positie voor ons zorgen. Want hij wederstaat de hoogvaardigen en de nederigen geeft hij genade. Dat was niet 1 Petrus, maar dat was Jacobus 4. Vers 6. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade... Zo onderwerpt u dan goden. En zo verder. En dan terug weer naar de psalm. Dat wil zeggen, hier in de wereld, ja, dit kan allemaal tegenzitten. Je kan er niet van op aan, het is onbetrouwbaar. Maar de Heer is betrouwbaar. Van hem kan men op aan. En hij zorgt voor degene die... wachten op of hopen op zijn goede tierenheid. Vers 19, om hun ziel van de dood te redden. Want dat is waar het fundamenteel dan toch om gaat. Hè? Alle strijd is per definitie strijd voor het bestaan. En andersom, alle angst is per definitie doodsangst. Daar komt het op neer, heb ik me laten vertellen. Maar het is 100% Bijbels en de Heer redt ons. Van die allen. Maar de Heer redt ons van de dood. Om hun ziel van de dood te redden, om hen bij het leven te houden in de honger, waarbij honger een ander woord is voor dood. En leven is een ander woord voor ziel. Dat weet u, hè? Het praktische leven. Dus hier staat dus ook twee keer hetzelfde. Het zijn nog steeds twee parallele zinnetjes, elke keer weer. Om hun ziel van de dood te redden, om hun leven, te behouden van de honger. En dan in vers 20 samenvattend, onze ziel verwacht of verbijt, of hoopt op, dat zijn synoniemen. Onze ziel verbijt, verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild, want ons hart is in hem verblijd. Omdat wij, of doordat wij, op de naam zijner heiligheid, zijn heilige naam, vertrouwen. Het had ook kunnen zijn dat wij in de naam zijner heiligheid geloven, dus precies hetzelfde. En omdat dat zo is en wij verblijd zijn, zingen wij en maken muziek. En zo ben je uit het eind van de psalm weer terug bij het begin. Let maar op, dat is vaste regel. Het is niet altijd zo, maar bij de meeste psalmen is dat zo. Ze eindigen waar ze begonnen. Het is een cirkel. De algemene gedachte is die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Zal ik het anders zeggen, plechtige? Onze hulp is van de Heer. Had ik mee moeten beginnen, sorry. Maar onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Precies. Op hem vertrouwen wij, maar het is ook het enige, de enige en het enige waar men werkelijk van op aan kan. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Hè? Al het andere is vergankelijk. En wat de mens ook bedenkt, ja, God heeft zijn plan gemaakt. En weer de prediker die zegt, ja, God heeft zijn plan gemaakt. En de mens kan er niks aan toedoen en hij kan er ook niks aan afdoen. Iemand zegt, kunnen wij het werk van de Heer tegenstaan? Het antwoord is ja, maar dat betekent alleen maar dat we ons aan dat werk kunnen onttrekken. Je kunt ervoor weglopen, maar de oproep in de Bijbel is altijd om zich daaraan te onderwerpen, om daar deel van uit te maken. God heeft deze wereld gemaakt, hij maakt een nieuwe schepping uit die oude, dat is het algemeen zijn raad, om zo te zeggen. Die blijft staan, dat is wat hij doet. En wij als schepselen, vergankelijke wezens, kunnen daar deel aan krijgen. En dat is de bedoeling. Wij zouden ons door hem laten gebruiken als muziekinstrument. Hij zou ons leven inblazen, zal ik maar zeggen. Hij zou ons bespelen en wij zouden onze vaten, onze lichamen stellen tot vaten ter ere, was de bedoeling. Dan wel tot vaten der gerechtigheid, of hoe het maar genoemd wordt. Hè? Onze lichamen stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. En dat is, dan ontstaat muziek. Gek, hè? Dat men heeft eens een keer, ik weet niet meer wie het was, een bekende astronoom van heel lang geleden, die schreef een boek onder de titel De Harmonie der Sferen. Wie was het nou? Nou, de naam wil men. Namen, jongens, dat kan ik dus niet. Echt niet. Namen. De Harmonie der Sferen. Zo van heel die wereld is één grote harmonie. Hij had het niet beter kunnen zeggen. Wordt geacht muziek te zijn. Een samenklank, een geheel. Dat is ook wat het is. Al zien wij ook dat het niet volmaakt is, maar dat is in de muziek ook zo. Maar dat leg ik u nou niet meer uit, want we zijn alweer over tijd. Het volmaakte bestaat namelijk helemaal niet. Maar we hebben het idee dat het er zou moeten zijn en dat het er zou kunnen zijn en we streven ernaar. Maar dat is het hele punt. God maakt het volmaakt, alleen dat is niet in deze wereld. Dat is in de nieuwe schepping waarin wij onderweg zijn. En de grootste fout die wij kunnen maken, zegt mijn Bijbel, is dat we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende. Want dan zijn wij de ellendigste van alle mensen, staat er. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gesteld hebben. Dus 1 Korinthe 15. Maar aan de andere kant, wij leren die God kennen uit zijn woord, als betrouwbaar, als die machtige God die inderdaad hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is onze God, we hebben ons aan hem toevertrouwd, hij zorgt voor ons, we leven uit de genade die hij ons geeft en ons leven zou zijn één lied ter ere van hem. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat wij met vrijmoedigheid tot u mogen komen en ook uw woord mochten openen ook deze avond. In het besef dat u die God bent die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar ook in het besef dat u uw zoon gezonden hebt in deze wereld om ons te verlossen van al die banden waarmee wij gebonden waren in deze oude schepping. Opdat we nieuwe scheppingen zouden worden en zelfs eerstelingen daarvan. Opdat we uw leven zouden ontvangen als eerstelingen van de nieuwe scheppingen van een nieuw verbond. Wij danken u dat we zo in dit leven mogen staan. We mogen verstaan dat al die dingen die wij om ons heen zien van tijdelijke aard zijn. En dat u bezig bent een nieuwe schepping te maken door en in onze heiland de Heer Jezus Christus. We danken u ook dat wij mogen uitzien naar die rijke toekomst, wanneer onze heiland die nu nog verworpen wordt in deze wereld alsnog geopenbaard zal worden in heerlijkheid en zelfs wij met hem. We danken u voor het profetisch woord dat zeer vast is. En dat we ons vertrouwen mogen stellen op dat woord voor wat betreft het verleden, voor wat betreft het heden, maar zeker ook in verband met de toekomst. Want u hebt gesproken over die toekomst. U hebt ons beloften gedaan die in Christus ja en amen zijn. En wij mogen daar dagelijks uit leven. En daarom komen we ook tot u om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. U hebt ons daartoe opgeroepen, omdat u ons gebruiken wil tot eer van uw naam. En daarom komen wij tot u en vragen u ook deze avond. Vader, hier zijn wij. Neemt u ons en gebruikt u ons zoals u wilt. Opdat onze levens niet voor niets zouden zijn, maar in tegendeel zouden zijn tot verheerlijking van u, maar ook tot verheerlijking van ons. We danken u dat we daarna mogen uitzien en mogen vertrouwen op die rijke beloften die u ons gedaan hebt in Christus. Amen.